Goedemiddag, voor de luisteraars thuis hebben wij de volgende te zingen psalmen. Psalm 98, vers 1 en 2. Psalm 51, vers 1 en 2. Psalm 40, vers 4. Lofzang van Zacharias, vers 1 en 2. Lofzang van Maria, 1 en 3. Lofzang van Simeon, vers 2. Psalm 105, vers 24. Psalm 150, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte is Matthäus 1, vers 1 tot 25. Nogmaals te zingen psalmen. Psalm 98, vers 1 en 2. Psalm 51, vers 1 en 2. Psalm 40, vers 4. Lofzang van Zacharias, vers 1 en 2. Lofzang van Maria, vers 1 en 3. Lofzang van Simeon, vers 2. Psalm 105, vers 24. En Psalm 150, vers 1. En te lezen gedeelte is Matthäus 1, van vers 1 tot 25. Wij wensen u een goede dienst.
Welkom op dit kerstfeest voor de kinderen. We mogen alle vaders en moeders en opa's en oma's van harte geluk wensen. Alle belangstellende gemeenteleden, maar bijzonder ook de kinderen op dit kinderkerstfeest. De Heere, geef onze gezegende middag En misschien dat je er wel wat tegen opziet om zo wat op te zeggen voor al die mensen. Maar dan moet je maar denken, het gaat niet om die mensen, het gaat om de Heere. En dat je maar biddend opzien tot de Heer je tekst mag opzeggen. We willen met elkaar zingen van Psalm 98, vers 1 en 2. Zingt een nieuw gezang de Heere. En vers 2, hij heeft gedacht aan zijn genade. Psalm 98, 1 en 2. zullen en we willen eerst de Heere voor het begin van deze middag om een zegen vragen. Zoeken we dan het aanzicht van de Heere in het gebed. Heere in de hemel, grootmachtig, heilig en heerlijk God. Op deze kerstmiddag voor de kinderen mogen wij hier samenkomen in het kerkgebouw. Waar we de afgelopen dagen al zo vaak mochten samenkomen. In uw huis om het kerstevangelie te horen. En nu mogen we hier andermaal samenkomen met de kinderen van de jongste groep van de catechisanten van de basisschool, die allemaal ook een gedeelte mogen opzeggen. En ook om nog kort naar het kerstmeditatie te luisteren, naar het kerstverhaal. En Heere, wilt u geven dat zo vanmiddag alles tot uw eer zal mogen zijn. Dat de kinderen die wat moeten opzeggen, er niet zo tegen hoeven op te zien. Heere, o wilt gij met hen zijn. En dat ze het maar tot uw eer mogen opzeggen. En dat wat ze mogen opzeggen voor hun eigen hart betekenis mag hebben. We zeggen het zo vaak op de catechisatie dat we een nieuw hart nodig hebben. En dat werkt u door uw woord en geest. En daar zou u ook vanmiddag wat we zingen, wat we horen, wat we mogen opzeggen, toe kunnen gebruiken, zoudt gij dat willen doen. Heere, gedenk zo ook alle andere aanwezigen die ook vanmiddag een taak hebben, zoudt u allen willen bijstaan. En zoudt u zo ook willen geven dat ook zo de ouderen die aanwezig zijn een gezegende middag mogen ontvangen, wil de Satan schelden, uw eigen naam verheerlijken. We vragen u dit alles uit enkel genade om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar Gods woord openen. Matteüs 1. En u staat er in Matteüs 1, vers 1 tot en met 25. En die eerste 17 versen gaan over het geslachtsregister van de Heer Jezus. En die zijn gistermiddag gelezen. We lezen nu vanaf vers 18 tot met vers 25. Matteüs 1, vanaf vers 18 tot met 25. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus, want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer ze samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie de engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zonen Davids, zijt niet bevreesd, Maria, uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren en ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet, zeggende: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Immanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet totdat ze deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. In de nacht, kinderen, ouderen, in de nacht dat Jozef ten einde raad, want hij verstaat er niets van, dat Maria een kind zal baren, terwijl ze nog niet getrouwd zijn. O, het zou voor hem een wonder moeten zijn. Maar de duivel komt erop af. Nee, het valt niet in alles mee voor Jozef en Maria. Maria heeft wel gezongen, Mijn geest maakt blij de Heere. Maar ook voor haar zou er nog die beproeving komen straks. Zo kort voor het moment dat zij haar kind zal baren. Dat ze de Heer Jezus zal baren. Zal ze nog zo'n grote reis moeten waken. Van Nazareth naar Bethlehem toe vanwege die volkstelling. En ook voor Jozef komt er grote beproeving op af. De duivel komt naar hem toe. En zegt hem dat hij zijn vrouw maar moet verlaten. Maar dan grijpt God in. Dan komt een engel in de nacht. Om Mozes te verklaren wat er gebeurd is. Het wonder van de belofte van de zaligmaker wordt vervuld. En een zaligmaker die ook bevoorzegd is al door de profeet Jesaja. In Jesaja 7, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Niemand heeft geweten al die eeuwen hoe dat vervuld zou kunnen worden. Maar nu heeft de Heere het Maria door middel van de engel Gabriel bekendgemaakt. De Heilige Geest zal over haar komen, maar Jozef, oh, hij moet het van de Heere zelf, van de engel horen, om dat ook te geloven. En zijn vrouw niet, zijn aanstaande vrouw, niet in de steek te laten met wie hij ondertrouwd is. En dan is het ook dat Jozef al van de engel dat kerstevangelie mag horen. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ook het geboren kerstkind kreeg een naam. Jullie kregen ook een naam. En toen misschien je moeder nog in het ziekenhuis lag. Of misschien wel thuis dat je geboren bent. Dat je vader naar het gemeentehuis ging tegenwoordig. Hoeft dat zelfs niet eens meer. Dan kun je ook je naam zelfs digitaal aangeven. Maar die naam hebben jullie ook ontvangen. Misschien al tevoren. Dat je vader en je moeder hebben geweten. Als het een jongetje is, zal het zo heten. Als het een meisje is, dan zal het zus heet. En zo heb je een naam, misschien wel een vrije naam, of een Bijbelse naam, een familienaam. In Friesland, waar mijn zus en ik hiervoor stonden, en daar was het erg gewoon dat allemaal de namen werden doorgegeven van het geslacht, en dat dat doorging letterlijk, kregen dan de jongens en meisjes kregen dan de naam van hun paak of van hun beppe, van hun opa of van hun oma. Maar nu moeten wij zeggen, de Heer Jezus heeft zijn naam niet gekregen van Jozef of Maria. Hij heeft zijn naam gekregen van God in de hemel, van zijn Vader in de hemel, die die naam bekend heeft laten maken door middel van de engel. En die naam zegt nu precies wat Heer Jezus doet. Hij zal zalig maken van zonden. En wat is dat zalig maken? Jullie zijn van de jongste groep catechisanten. Daar hebben we dat nog niet gehad in het boekje van Ledenboer. Maar de oudere catechisanten weten dat wel. Dat is verlossen van het hoogste kwaad. Wat is dat hoogste kwaad? We zijn van God afgevallen. We hebben het paradijs moeten verlaten. De Heer heeft Adam moeten wegsturen. We hebben geluisterd naar de boze. We hebben gegeten van die vrucht waarvan de Heer sprak. Ten dagen als u daarvan eten hebt, zult u de dood sterven. Elke keer ook jullie. En ook ik en ook jullie vaders en moeders. Elke keer zijn we stout en elke keer zondigen. En elke keer zijn we de Heer ongehoorzaam. En elke keer bedroeven we de Heer. Oh, wat is er een gebrek aan liefde in ons hart tot de Heer en zijn woord. En wat is er een gebrek aan liefde tot zijn hart, tot de naaste. Ja, dat zien we ook wel eens op catechisatie, nietwaar? Dat hebben we wel eens gezien. Dat ene jongetje het andere jongetje liet struikelen. Nou, dat is nou de zonde. Daarom moeten wij nou sterven. Daarom moeten wij nou eeuwig omkomen. En dat is nou het hoogste kwaad als een mens voor eeuwig van God verlaten zal zijn. En eeuwig tot God zal roepen en dan te laat. Eeuwig pijn en eeuwig duisternis. En dan kwam de Heer Jezus om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Om zelf nou straks aan het kruis zat. Die helse Godverlaatheid aan het kruis te doorlijden. Te doorstaan. Al Gods toren heeft hij op zich genomen. Heeft hij gedragen. Om nou te verlossen. Van de zonde, van de dood. Van de eeuwige dood. Van de hel. Van Gods toren. Van de heerschappij van de boze. Opdat nou door het geloof in hem. We zalig zouden worden. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En nu staat er zijn volk. Koning Willem-Alexander heeft ook een volk. Maar dat zijn nou al de Nederlanders. Allemaal volk van koning Willem-Alexander. Allemaal onderdanen. Zo is het bij de Heer Jezus niet. En dat is erg. Alle mensen op aarde zijn geschapen door God de Vader, door zijn Vader en ook geschapen door hem. En toch worden niet alle mensen zalig, niet alle mensen van de wereld, ook niet alle jongens en meisjes met een gedoopt voorhoofd. En ook niet alle jongens en meisjes die catechisatie gevolgd hebben. En ook niet alle jongens en meisjes die in de kerk een tekst eens opgezegd hebben. Op het kerstfeest zijn volk. Degene die de Vader hem van eeuwigheid af gegeven heeft. Uitverkoren. En misschien, ik weet het niet, want jullie zijn natuurlijk nog wel jong en ook klein. Maar misschien dat je daar wel eens over tobt. Zou ik nou wel uitverkoren zijn? Misschien zijn er wel ouderen onder ons. Die daarover tobben, zou ik wel uitverkoren zijn. Want als ik nou niet uitverkoren ben, zou ik dan wel zalig kunnen worden. Is dat uw nood? O, letten we er wel op dat als de Heer Jezus deze woorden door de engel over de Heer Jezus tegen Jozef bekend wordt gemaakt, dat dat niet is om Jozef af te schrikken. Dat dat nou is om Jozef te vertroost. Let u daarop. Altijd als de Heere over de verkiezing spreekt, is dat tot troost van zijn bestreden, zijn aangevochten volk. Dat geen hoop meer ziet als ze zien op zichzelf. Want wie zijn nou dat volk van de Heere? Ze hebben het Heer Jezus verweten. Met wie de Heer Jezus omging. De Heer kwam om het verlorene te zoeken. Wat waren daar de Farizeeën, de schriftgeleerden, boos over. Dat de Heer zich niet met hen inliet. Die het zelf zo goed konden. Die zelf de wet leken te kunnen vervullen. Maar dat de Heer nou verloren zondaren en zondares op zich horen. En tollenaren, weglopers, doelmissers, albedervers. Dat was nou het volk van de Heere. De Heere heeft op een andere plaats gezegd, die ziek zijn, die krank zijn. Die hebben de geneesheren van nodig. Van nodig. Die hebben de genezing van nodig. Zondaren. Zondaren die ziek zijn door de zon. En ongeneeslijk ziek zijn. Zondaren die het verzondigd hebben en erachter komen. Dat ze voor de zonde niet kunnen betalen, maar hun zonde alleen maar groter maken. Zondaren die tegen de zonde moeten strijden, maar de zonde sterker dan zij. En daar heeft een mens nou van nature geen last van. Maar nou staat er, hij zal zijn volk zalig maken van de zonde. Wat nou zalig maken? Dat de Heer is nou die zaligheid die heeft verworven. Gaat de Heer nou plaats voor maken in een hart. Dan gaat een mens er last van krijgen. Dan gaat de Heer een mens de ogen openen. Voor je zonde, voor je schuld. Dan wordt het benauwd in je hart. Dan ga je verstaan hoe donker het is. En dan kun je geen rust meer vinden. Dan is je de rust opgezegd. Dan kunnen mensen niet verder leven. onbekeerd en onverzoend. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens zo'n onrustig hart gehad? Daar verstaat ik, ik lig verloren. Kan ik behouden worden? Nou, voor zulke mensen kwam de Heer Jezus. En zulke wil die zalig maken. In zulke harten wil die ook het geloof schenken. Zulke jongens en meisjes wil de Heer vertroosten. Dat hij nou voor zulke mensen gekomen is. Om te lijden en te sterven. En om voor hen te bidden. Voor het aangezicht van de Vader. Dat hij voor hun zonde betaald heeft. O, dan mag dat het wonder zijn. Dat de vergeving van zonden in hem ligt. En dat die vergeving van zonden door hem wordt gegeven. En dat hij die vergeving van zonden wil schenken in de naam van zijn Vader. Dat de Vader omwille van het offer van de Zoon de zonde wil vergeven. Heb je het wel eens gebeden? Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En misschien wel een van de eerste psalmen geweest die je hebt mogen leren. En dan mag je dat bidden om Jezus wel. En dan zal de Heere dat gebed verhoren. Dan zal de Heer dat gebed verhoren dat je mag bidden. Dat je ook hem zult mogen kennen. Zal de Heer dat gebed verhoren op zijn tijd en wijze. Dat het ook in je leven kerst mag worden. En je mag zingen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren en kinderen. De Heer zegt die mij vroeg zoeken. Die zullen mij vinden. Het was ooit in Wanningsveen, een kattengezant, die was 16 jaar. En ik weet dat ze nu niet meer naar de kerk gaat. Van haar ouders. Was 16 jaar. En ze zei tegen me op kattengezatie: dominee, mijn beste tijd is al voorbij. Mijn beste tijd om de Heere te zoeken was toen ik 5 of 6 was. 7 of 8 was. En ik ben al zoveel ouder, zoveel meer verleidingen, zoveel meer zonde gedaan. Mijn hart al zoveel kouder geworden. Kinderen, de Heere zegt het, laat de kinderkens tot mij komen. En verhindert ze niet. Want de zulke is het koninkrijk der hemelen, zul je de Heere zoeken. In je beste dagen, die mij vroeg zoeken, die zal mij vinden. Amen. Willen we met elkaar? Nee, we gaan niet zingen. Ik zie dat nu het declamatorium begint.
De jongens en meisjes hebben een declamatorium ingestudeerd en dat heet Gods belofte. Nee, hoeft niet straks. En het declamatorium dat heet Gods belofte heerlijk vervuld. Nu zijn er een paar kinderen ziek, helaas. Die hadden vanmiddag waarschijnlijk graag bij ons willen zijn, maar die konden niet komen. Dus dat betekent dat er ook 2 zijn die iets voorlezen voor een ander. Dus het is niet zo dat u moet denken van die hebben hun tekst niet goed geleerd als ze iets voorlezen. Maar die lezen een stukje voor van een kind dat er vanmiddag niet kan zijn. We gaan beginnen met het eerste stukje van declamatorium. En dan komen de volgende kinderen naar voren. Hadassa Koppelman, Annelie Volbert, Tom Dekker en Rachel Dekker. Kom maar.
Toen de Heere God de aarde voorbracht door zijn grote kracht, werd door talrijk engelentongen hem een lofzang toegebracht. Vrolijk zongen de engelenkoren tot Gods eer een heerlijk lied. Hemel, aarde, zee en wolken waren voortgebracht uit niet. Mensen, dieren, planten, bomen waren in het paradijs. Alles juichte God ter eer op een wonderschone wijs.
Maar zo is het.
Maar zo is het niet gebleven. Adam hoorde niet naar God. Hij volbracht niet wat de Heere geëist had in het proefgebod. Moesten al die stemmen nu toch zwijgen die daar zongen tot God eer? Was de schepping nu verloren? Was er nu geen toekomst meer?
God voortijd veelmaal en op vele wijzen. Waar kan ons hulp? Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen?
Nee, hij, maar God heeft de mens en naar zijn evenbeeld geschapen. En dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God, zijn schepper, recht kennen en hem van harte liefhebben. Om met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen.
Van waar komt ons hulp dan van uit mensen?
Uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo verdorven is geworden, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden.
Maar zijn wij al zo verdorven dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad?
Ja, wij, tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren worden.
Daar gaan wij nu van zingen, van de val in het paradijs van de zonde. Psalm 51, het eerste en het tweede vers.
Thank you.
Maar in het paradijs na de zondeval gaf de Heere ook de moederbelofte. Daar werd de Heere Jezus al beloofd. Daarover gaan nu declameren Richard Riesebos en Nina Riesebos.
O, wat wonder van genade, God gaf zelf weer nieuwe stof om te zingen van zijn deugden hier en in het hemelhof. Hij beloofde de verlosser die geboren worden zou, die de duivel zou verwinnen als beloofde zaad en vrouw.
De Vader heeft zijn lieve Zoon geschonken, reeds in de stilte van de eeuwigheid. Toen heeft het antwoord van de Zoon geklonken, ik kom, o God, ben tot uw dienst bereid. Hij gaf zichzelf tot het verlossingswerk, uit liefde tot Gods eer, uit liefde tot zijn kerk. Hoe mochten de profeten profeteren van de verlosser die te komen stond? Dat wilde God ook aan zijn bondsvolk leren, de oude offers van het oud verbond. Zij wezen niet slechts op schuld en straf, maar ook op het bloed dat de verzoening gaf.
Hier gaan we ook van zingen, Psalm 40, het vierde vers. Testament werd de komst van de Heer Jezus al door de profeten voorzegd. Hier gaan de volgende kinderen iets over opzeggen. Chris, Wilmer Wiggers, Mark Wiggers, Daan Goosselink en Anneleen Berkhoff.
Reeds in de overoude tijden sprak het woord der profetie van het reisje dat zou komen uit de troon van Isaï, van het licht dat zou verrijzen uit de zonnedonkere nacht, van de rust die zou komen waar de moeder ziel naar smacht. Abraham zag die, dat, dag af van verre, door het geloof en was verblijd. Jacob wachtte op zijn sterfbed van de Silo's zaligheid. Mozes sprak van de Messias als een leraar en een profeet, die zijn volk zal onderwijzen als in zijn wegen treedt. Zo getuigde reeds de vaderen en zijn schladen werd het woord, totdat in dezelfde kerstnacht deze juichstem werd gehoord. Heden is Gods zoon geboren in de stal van Bethlehem. Eer zijn God in de hoge, aard en hemel loven hem.
Micha, een van Gods gezanten achter Bethlehem Evrata, niet te klein om te aanschouwen, wonderenwerk van Gods gena. In het broodhuis zal hij komen, hij die in Israël heersen zal, hij die is van eeuwige oorsprong en die eeuwig wezen zal.
Bethlehem, een uitverkoren stad, te midden van de stille weidevelden, waarop uit Davids ziel de psalmen welden. Waar Rutta Boas vond en God aanbad, o Bethlehem, o uitverkoren stad, geboorteplaats van Israëls grootste koning, hoewel hij in u slechts een stal als woning en slechts een voederbare slaapplaats had.
En gij Bethlehem, Efrata, zijt gij klein om te wezen, honderdduizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die in eerste zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van oud van de dagen der eeuwigheid.
En er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe, en een scheut uit zijn wattelen zal vrucht voortbrengen.
Hier gaan we ook van zingen, de lofzang van Zacharias, vers 1 en vers 2. lezen nog veel meer profetieën in het Oude Testament over de komst van de Heer Jezus. Daar gaan nog een paar kinderen wat van laten horen. Joanneke Volbert, Deborah Koppelman, Rachel Dekker, Sam Dekker en Jorian Berkhoff. Kom maar.
Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die de goede boodschap, die de vrede doet horen, desgenen die de goede boodschap brengt van het goede, desgenen die heil doet horen, desgenen die tot Sion zegt, uw God is koning.
Hij komt op de bodem van de goede tijding. Hoor, op de berg schijnt zijn lichte voet. En hij verkondigt vreugde en bevrijding voor wie gevangen is, wie treuren moet. Hij komt die de vrede zal regeren. Het kind zal spelen met de wolf zal spelen met het kleine lam. De wolf zal. Het kind zal met de leeuw de slang verkeren, omdat God in de mens gestalte nam. Hij komt, die lam zal zijn een herder, die geen gedaante heeft of heerlijkheid, die tot het eindraad regeert en verder, en die zijn volk een lichtend heil bereidt.
Troost, troost mijn volk, zou jullie de God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Ja, zo werd de komst van Christus onder het Oude Testament door profetische gezangen onder het volk al meer bekend. En dan, vele jaren later, klinkt er weer een ander lied. Het is Maria die zo heerlijk, zeer een rijke gunst geniet.
De engel is aanwezig en zeggen dat ze moeder worden zal. Maar het kind zal zijn de Heer, het is de schepper van het heelal. Wat een onbegrijpelijk wonder voor Gods liefde, trouw en macht. Dat Gods zoon straks wordt geboren uit een menselijk geslacht.
Daarvoor gaat Maria zingen en blijft die kentenis, roemt zij aan haar God en Heer die haar zaligmaker is.
Hiervan gaan we nu ook zingen. En dan het eerste vers ziet u staan, de lofzang van Maria, alleen de kinderen. En het derde zingen we met ons allen. Dat betekent ook dat de kinderen nu ook eerst op het podium gaan komen.
Thank you.
Nu gaat Walter Dekker ons iets vertellen over de geboorte van de Heer Jezus. Kom maar, Walter.
En dan enkele maanden later klinkt er nog heerlijke geluid. Engelenkoren roepen vrolijk, zingen blij Gods glorie uit. Engelen zingen herdersknieën voor het koning van het heelal, die genoemd moet worden Jezus, omdat hij verlossen zal.
We gaan er ook van zingen, de lofzang van Simeon, het tweede vers. Van de Heer Jezus gaan de volgende kinderen wat opzeggen. Tom Dekker, Benjamin Bom, William Berghoff, Nathan Kleinjan, Laurens Dekker, Nick Kleinjan, Hadassa Koppelman, Deborah Koppelman, Walter Dekker en William Berghoff. Kom maar.
God voortijd veelmaal en op vele wijzen dat de vaderen gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft.
En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als het enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid.
Hier schijnt het licht in donkere nacht waar Abraham op heeft gewacht. Hier schijnt het licht in volle duister, in allernachtelijks duister. Hier ligt Gods wijsheid in de krib van waar de wijze slechtste stip. Hier Gods wijze die hem heeft Gods eeuwig raadsbesluit vervult.
Hier ligt gans zaligheid en hoop van Israëls heerlijkheid in schamele winselen gelegd. Die het gevallen weer oprecht. Hier ligt Gods liefde in zijn Zoon. En hoop van Israëls. Hier zit de zaal op Davids troon. In slaken. Israëls slavernij. En brengen in zijn heerschappij.
Hier ligt de verwachte wonderkind, wat reeds vereind of hier begint. Gods woord als facitassen hoort, en vlees voor ons geworden wordt. Dat schenken God aan u en mij, deze wonderkoningsheerschappij. In zat een krib geopenbaard, Gods lof in hemel en op aard.
Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft, niet verdreven, maar een eeuwig leven hebben.
Waarom wordt de Zoon Gods, dat is Jezus, zaligmaker genoemd?
Omdat hij ons zalig maakt en voor onze zonden verlost. Daar beneden is dat bij niemand enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Ook wij horen van die koning die als kind op aarde kwam, die de zonden en de straffen van zijn kinderen op zich nam. Maar we zijn pas echt gelukkig als de Heer door zijn geest in onze harten wil komen wonen, want dan wordt kerstdag voor ons pas echt een feest.
Laten wij dan altijd vragen, telkens weer en elke dag, wilt u ons na te geven dat u toch werkelijk vrezen mag? Opdat straks ook wij voor eeuwig mogen juichen voor het troon van het onuitsprekelijk wonder van het zenden van zijn zoon.
Gaan we ook nog van zingen, Psalm 105, vers 24. Gaan we nu luisteren naar het kerstverhaal. Het kerstverhaal heet Ster van het Oosten. En het speelt in Noord-Amerika in de tijd dat er nog veel indianen woonden in het noorden van het land, rond de Hudson Bay, in vaak hele afgelegen indianendorpjes. Het is stil in de tent van opperhoofd Twee Manen en ook best wel heel donker. Er brandt alleen maar een vuurtje onder een ketel die staat te koken. En er is één kaars van hertenvet. Die staat op een keurig uitgesneden houtblok en het vlammetje verlicht de tent, maar een heel klein beetje. Het opperhoofd zelf zit voor het vuur. Hij heeft een flink vel van bisonhuid heeft hij om zich heen geslagen, een warme deken en hij zit met zijn benen gekruist. En op zijn trotse gezicht ligt een tevreden trek. Hij is niet alleen in de tent. Kijk maar, daar in de hoek, op een bed van huiden, daar ligt nog iemand. Het is een jonge vrouw. Ze heeft twee zwarte vlechten en ze ligt een klein beetje te slapen, ook onder een deken van bisonhuid. En af en toe, dan wordt ze even wakker. En dan kijkt ze naar Twee Manen. En dan lacht ze een beetje. En dan valt ze weer in slaap. Dat is zijn vrouw. Waar biedt hij? Opeens is er gerucht bij de ingang van de tent. Iemand roept zachtjes naar binnen. Kan het grote opperhoofd even naar buiten komen? Twee manen staat op. Hij loopt naar de ingang. Hij slaat het bisonvel wat ervoor hangt weg. En hij stapt naar buiten de vrieskou in. De bevroren sneeuw ligt wit op. Voor de ingang van de tent staan twee krijgers. De ene zegt, er is een bleekgezicht aangekomen in het kamp. Bleekgezicht, is hij alleen? Vraagt twee manen. Ja, wat wil hij? Dat weten we niet. Verwonderd loopt het opperhoofd met de twee indianen mee. En kijk eens, inderdaad, daar bij de westelijke ingang van het kamp, daar staat een slee met een paar honden ervoor en een man ernaast. Het is een blanke man, een lange man, met een muts van berenbont en een jas van berenbont en een broek van hertenleer. En over zijn schouder draagt hij een oud Kentucky geweer. Hij leunt een beetje vermoeid op de slee. En hij wacht rustig af, want hij kent de gewoonte van de indianen. Als het opperhoofd eraan komt, dan mag je nooit eerst zelf beginnen. Dan moet je wachten tot het opperhoofd je wat vraagt. Twee manen kijkt de man eens aan. Hij zwijgt en tenslotte zegt hij, wat voert het bleek gezicht zo laat, terwijl de zon al bijna onder is, nog naar ons kamp? De man zegt, mijn naam is Pieter Thompson. En ik kom uit het kamp van de pelsjagers aan de andere kant van de rivier. En ik ben op doorreis. En ik zou heel graag de nacht hier doorbrengen bij u, als dat mogelijk is. Twee manen denkt even na. Zou deze man te vertrouwen zijn? Hij weet dat er ook wel eens bleekgezichten zijn die niet te vertrouwen zijn. Maar als hij naar hem kijkt en als hij zijn stem net hoorde, dan denkt hij dat die man de waarheid wel spreekt. En dan zegt twee manen, dat is goed, u kunt vannacht hier wel blijven. U mag slapen in onze tent en eten bij ons vuur. En hij gaat de man voor, hij wijst hem een plek waar hij de honden uit kan spannen. En dan loopt hij voor hem uit en dan mag Pieter Thompson mee naar de tent, naar de tipie van twee manen. Als ze binnenkomen, moet Pieter Thompson eerst wel even wennen aan het donker. Je kunt hier haast niks zien, maar als hij even in de tent is, dan raken zijn ogen een beetje gewend aan het donker. En dan ziet hij, hé, er is nog iemand in de tent. Er ligt daar iemand op een soort bed, een jonge vrouw. Zou ze ziek zijn? Ze gaan zitten bij het vuurtje. En dan komt er een indianenvrouw binnen en ze heeft soep. Soep. Voor twee manen, maar ook voor Pieter Thompson en ook voor die vrouw daar op dat bed. Die vrouw gaat rechtop zitten en hoor, wat hoort Pieter Thompson nou? Hij hoort een heel klein geluidje. Het lijkt bijna wel alsof er een klein poesje miauwt. Zou er een poesje in de tent zijn? En hij kijkt eens goed en dan ziet hij dat de vrouw het deken wegslaat en er een heel klein bundeltje onder vandaan haalt. Een klein kindje. Er is ook een klein kindje in de tent. Een babytje. En hij staat op, hij kijkt, hij zegt, is dat een zoon? Zegt de opperhoofd twee manen. Oh, zegt Pieter Thompson. En wanneer is hij geboren? Vanmorgen, zegt Wapiti. Toen het grote licht nog hoog aan de hemel stond. Vanmorgen, zegt Pieter Thompson, maar dan is het een kerstkindje. Want vandaag is het kerstfeest. Vandaag gedenken wij dat de Heere God zijn zoon gezonden heeft en dat hij geboren is in Bethlehem. Maar Pieter en opperhoofd twee manen kijken heel verbaasd. En Pieter Thompson ziet wel, ze weten helemaal niet waar hij het over heeft. En dan zegt hij, ja, want ik ben een Jossahut, een leraar. Ik trek rond door de wildernis om overal te vertellen dat de Heere God zijn zoon heeft gezonden voor zondaren. Dat er verlossing is voor zondige mensen. En dan vertelt hij heel eenvoudig het kerstevangelie aan die twee indianen. Hij vertelt van de Heer Jezus, hij vertelt van de herders die naar de stal kwamen. Hij vertelt van de wijzen uit het oosten. Ja, zegt hij, en toen kwamen ze in het land Israël, ze konden de weg niet vinden. En toen heeft de Heere een grote ster gegeven aan de hemel. En toen konden ze precies zien waar het kindje was. Waar Pietie en twee manen hebben ademloos geluisterd. Wat een mooi verhaal, dat hebben ze nog nooit gehoord. En waar Pietie zegt ineens, maar dan weet ik hoe dat we ons zoontje gaan noemen. Waben Anim, ster van het oosten. Twee manen zegt eerst niks, hij moet even denken. En dan zegt hij, goed. Waben Anim, ster van het oosten, laten we hem zo noemen. Omdat zijn ogen glanzen als de sterren die 's nachts aan de hemel staan. En dan zegt hij tegen Pieter Thompson, dat was een mooi verhaal. Weet het bleek gezicht nog meer verhalen? Als het nou morgen, als het grote licht weer aan de hemel komt en het wordt weer dag, dan moet u bij ons bij het vuur komen zitten en dan moet u nog meer verhalen vertellen. En zo gebeurt het ook. De andere dag als het licht is, dan zitten ze bij het vuur. Pieter Thompson, de Jossahut en ook een heleboel krijgers van de stam van twee manen. En Pieter Thompson vertelt nog een keer het verhaal van het kind dat geboren werd in Bethlehem. En hij vertelt nog veel meer. Hij vertelt dat de Heer Jezus toen hij groter was geworden ook wonderen deed en tekenen. Dat hij Gods zoon was, dat hij gekomen was omdat de mensen zonde gedaan hadden. Omdat de mensen niet meer bij de Heere God in de hemel konden komen. En dat de Heer Jezus toen gestorven is aan het kruis. En ook weer opgestaan. Maar als hij dat zegt, dan kijken de indianen boos. Dan grommen ze een beetje. En ze schuifelen onrustig heen en weer. Dat moet die man nou niet zeggen. Eerst vonden ze het verhaal wel mooi. Maar een verlosser die gaat sterven, vrijwillig, voor vijanden. Dat zou toch nooit een indiaan doen? Een indiaan zou toch nooit vrijwillig gaan sterven? En dan zeker niet voor vijanden. Dat moet Pieter Thompson maar niet meer verder mee vertellen. Nou moet hij verder maar ophouden. Dat verhaal horen ze liever niet. Van de zoon van de Heere God, daar willen ze eigenlijk niks over weten. Pieter Thompson blijft nog wel een maand bij de stam van twee manen. Hij gaat met ze mee jagen. Nou, hij kan goed jagen, zeg. Hij lijkt bijna wel een indiaan, vinden ze. Moet je eens kijken. En dan dat vuurroer van hem, dat geweer. Daar hebben ze echt bewondering voor. Dan kan die zomaar vanaf een afstand kan die een dier neerschieten. En hij weet ook allemaal verhalen. Hij is door heel het land heen getrokken. Hij weet verhalen over die grote stad, Washington. Waar de grote witte vader woont. En waar ze allemaal typisch hebben. Stenten van steen waar de mensen in wonen. Dat vinden ze wel mooi om te horen. Maar als Pieter Thompson dan weer gaat vertellen over de Heere God. En over zijn zoon. Nee, dan schudden ze hun hoofd. En twee manen zegt beslist, daar moet de Jossahut nou maar niet meer over spreken. Na een maand gaat Pieter Thompson weg. Hij zegt de indianen, gedag, ze zijn vrienden geworden. En ze zwaaien hem vriendelijk na. Maar zijn hart is bedroefd. Want van zijn meester, van de Heere, de God in de hemel, daar willen ze niks van weten. Wat is dat erg? De Jossahut vergist zich wel. Want er is er eentje. Die vond de verhalen van de Jossahut wel heel mooi. En die heeft heel goed geluisterd. En die denkt er nog heel vaak over na. Weet je wie dat is? Dat is Wapiti. En als naderhand haar zoontje Waben groter wordt, dan vertelt ze heel vaak aan hem het verhaal van de Jossahut. Die kwam op de avond dat hij geboren was en die dat mooie verhaal vertelde. En dat hij daarom ook Wabun heet, ster van het oosten, na die ster die toen aan de hemel kwam en die de wijze de weg wees naar waar de Heer Jezus geboren was. En Wabun vindt dat het mooiste verhaal van alle verhalen. En hij denkt wel eens in zijn hart, ik zou ook wel graag die God willen dienen. Ik zou ook wel graag de zoon van die God willen toebehoren. Elk jaar komt de Jossahut terug. En dan zit hij weer bij de mannen rond het vuur. En dan gaat hij met de mannen jagen. En hij vertelt verhalen. Hij vertelt bijzondere dingen. Hij vertelt dat zijn blanke broeders nu weer iets hebben uitgevonden. Een zingende draad waarlangs ze boodschappen kunnen versturen. Hoe is het mogelijk? En nog zoiets bijzonders. Ze hebben een ijzeren paard gemaakt. Dat kan over ijzeren balken rijden zonder dat er een paard of een hond voorloopt. De Indianen vinden het verschrikkelijk bijzonder. Ze hebben nog nooit zoiets gehoord. Nee, daar hebben ze ook geen verstand van. Ze hebben wel verstand hier van deze streek, van de bossen en de moerassen en de meren. En ze kunnen vallen zetten en ze kunnen dieren vangen. En ze kunnen met de pijl en boog schieten op een beer of een wolf of een vos. Maar een ijzeren paard. Maar als de Josse het dan weer zegt, dat alles wat ze hier om zich heen zien, geschapen is door de Heere God, dan kijken ze weer boos. Nee, daar willen ze niks van horen. De jaren gaan voorbij. Wabun wordt al een grote jongen. En hij vindt het elke keer heel fijn als de Jossahut komt. Hij kijkt er al naar uit. Zou hij dit jaar weer komen? Hij praat ook wel eens met zijn moeder in het geheim over wat de Jossahut heeft verteld. En in het geheim proberen ze ook om meer te weten te komen over de Heer Jezus. Als Jossahut er dan weer is, dan vraagt Wabun of hij met hen meegaat naar de rivier. Daar heeft hij zijn vallen uitgezet. Want Wabun kan dat inmiddels ook wel heel goed. Hij kan jagen en klimmen en vallen uitzetten. En hij weet alles van dieren vangen. Hij kan met de pijl en boog schieten. En dan gaan ze kijken of er een dier in de val gelopen is. En dan als ze dan met z'n tweeën zijn bij die beek, dan vertelt Wabun dat hij eigenlijk zo'n boos hart heeft. En zo'n zondig hart, waarin zo vaak boosheid is en jaloezie. En dat hij eigenlijk weet dat dat niet goed is. En dat hij eigenlijk zo graag de zoon van de Heere God zou willen dienen. En daar meer over zou willen horen. En de Jossahut, hij is blij en verwonderd als hij dat hoort. Hij denkt, dat doet de Heere. De Heere werkt in het hart van die jonge indiaan. En in zijn hart, in zijn gebed, Heere, wilt u niet laten varen het werk wat uw hand begon. En hij probeert zo goed mogelijk, maar wel heel voorzichtig, om Wabun nog wat meer te vertellen over de Heer Jezus en over God in de hemel. Inmiddels zijn er in de tent van twee manen en Wapiti nog twee kinderen geboren, twee meisjes. Ze zijn nu met z'n drieën en Wabun is al bijna 10 jaar. Als er straks een sneeuwmaand is en hij wordt jarig, dan wordt hij 10. De winter is dit jaar heel vroeg ingevallen. Het is verschrikkelijk gaan sneeuwen. Zo erg, zo heeft het in jaren nooit meer gesneeuwd. Twee manen kijkt bezorgd. Hij zegt, dit is de zware sneeuw. Dat komt maar eens in de zoveel tijd voor. Er ligt op sommige plaatsen wel 3 meter. En dat betekent ook dat alle kleine dieren, ja, die sterven onder dat pak sneeuw. En de grote dieren, als ze niet zijn gestorven, dan zijn ze weggetrokken naar het zuiden waar het warmer is. Waar ze nog een beetje voedsel kunnen vinden. Want onder al die sneeuw kunnen ze ook geen voedsel meer vinden natuurlijk. Dat betekent ook dat de Indianen haast geen dieren meer kunnen schieten. En de vallen blijven allemaal leeg. en de strikken blijven leeg. En dat zou nog zo erg niet zijn, maar er was dit jaar een hele slechte oogst geweest. Ze hebben allemaal veldjes met mais bij de rivier, maar er wilde dit jaar haast niks groeien. Ze hebben helemaal geen grote voorraad. Die voorraad is al bijna op. Hoe moet dat nu toch? 2 maanden ziet de winter met zorg tegemoet. Het wordt de sneeuwmaand. Er is nog meer sneeuw bijgevallen. En het is de dag van Wabuns verjaardag. 10 jaar wordt hij vandaag. Ze zitten bij het vuur. Ze kijken niet vrolijk. Ze hebben zo weinig te eten. Nog maar een heel klein beetje. Er zijn al mensen in het Indianendorp die zijn zo verzwakt dat ze niet meer op kunnen staan van hun bed van huiden. Hoe moet dat nou toch verder? Vader, 2 maan, het opperhoofd, roept de mannen van de stam bij elkaar. Ze zitten rond het vuur. En ze praten er met elkaar over. En ze overleggen. Wat zou er nou nog mogelijk zijn? Eigenlijk kunnen ze niks bedenken. Er zijn geen dieren. Ze hebben geen voorraad. De rivier is dichtgevroren. Ze kunnen niet bij de vis. Nog maar een paar dagen. En dan zullen ze allemaal sterven van de honger. Eentje zegt er: ik weet wel wat. Er is toch nog een Indianendorp. Bij de Grauwe Otterrivier. 2 dagen reizen naar het oosten. Zouden we vragen of die ons kunnen helpen? Maar 2 maanden schudt zijn hoofd. Nee, nee. Want die Indianen bij de Grauwe Otterrivier, dat zijn vijanden. Daar hebben ze al een hele tijd, leven ze daar in onmin mee. En hij zegt: ik weet precies wat er gebeurt. Als onze krijgers daar naartoe gaan om hulp te vragen, dan worden ze doodgemarteld. Dan zullen ze sterven. En die Indianen van het dorp daar bij de Grauwe Otterrivier, die zullen lachen omdat wij verhongeren. Ze zullen ons echt niet helpen. Nee, dat moeten we niet doen. En dan zegt hij tegen de mannen van de stam: mannen, er zit niets anders op. Gedraag jullie als mannen, als Indianen. Laat de vrouwen en de kinderen maar huilen. Wij zullen geen kik geven. We zullen naar onze tent gaan en we zullen sterven als mannen. De Indianen staan op en ze lopen de tent uit. In de hoek van de tent is een jongen. Hij heeft alles gehoord. Wabun. Zijn ogen staan verschrikt. Wat hoorde hij nou? Moeten ze allemaal sterven? Ook moeder en zijn 2 zusjes? En dat terwijl ze de verlosser nog niet kennen? En dat terwijl ze nog niet weten wie precies de Heer Jezus is? Dat toch nooit. En hij gaat naar zijn vader toe en hij zegt: vader, zal ik gaan? Zal ik gaan naar het dorp aan de Grauwe Otterrivier? Ik ben een jongen, zullen mij toch geen kwaad doen? Een krijger, die zullen ze misschien martelen, maar mij misschien toch niet? 2 maanden kijkt naar zijn zoon. Daar staat hij voor hem. Hij is al groot voor zijn leeftijd. Hij is knap. En zijn ogen schitteren van moed. Hij denkt even na, maar dan schudt hij zijn hoofd. Nee, Wabun, nee, ze zullen je scalperen. Je bent de zoon van het opperhoofd. Nee, Wabun, er is niks aan te doen. Wij zullen sterven als mannen. En dan weet Wabun, als mijn vader dat zegt, dan zal hij daar nooit op terugkomen. Het is een dag later. Kijk eens, over de grote sneeuwvlakte loopt iemand. Het is een jongen, maar hij is zo dik ingepakt dat je haast niet kunt zien dat het een jongen is. Het is Wabun. Wat doet hij daar? Hij is toch gegaan. Hij heeft erover nagedacht en hij dacht: ik moet toch gaan, want anders zijn we allemaal reddeloos verloren. We zullen sterven. En hij heeft van de Jossenhut gehoord: als je sterft En je zonden zijn niet vergeven door het bloed van de Zoon van de Heere God die in de hemel woont. Dan kan je ook nooit bij hem in de hemel komen. En Waben dacht, ik zal gaan. Ik zal gaan naar dat dorp. En daar loopt hij. Niemand wist dat hij vertrokken was. Hij was 's ochtends heel vroeg de tent uitgeglipt. En nu loopt hij op die grote sneeuwvlakte. Hij loopt flink door. Het is heel stil om hem heen. Af en toe klinkt er een knal. Dat is van een cederboom. Omdat het zo hard vriest, springen er zomaar barsten in het hout. En Waben denkt, wie zou mij hier nou zien lopen? Ik ben helemaal alleen. En dan denkt hij, nee, toch niet. Want de Jossa-hut zegt dat de Heere God je altijd overal ziet. En in zijn hart is een gebed. Heere God van de Jossa-hut, wilt u mij helpen? Weet Waben dan de weg eigenlijk wel? Ja, hij is een Indiaan. Hij heeft hier al zo vaak gejaagd. Hij ziet soms aan een scheve boom of aan een beetje raar gevormde tak precies waar die is. En hij is heel vroeger, wel eens met zijn vader, heel dicht in de buurt van het dorp aan de Grauwe Otterrivier geweest. Dus hij weet welke kant dat hij uit moet lopen. Hij loopt en hij loopt. Af en toe staat hij even stil, maar niet lang, want hij mag niet rusten. Want het is zo koud, dan zou hij dood kunnen vriezen. Hij heeft nog één handje bevroren bessen in zijn hand. En dat eet hij op. En voor de rest heeft hij niets. Zo loopt hij de hele dag door. Nou begint het al een beetje donker te worden. Het eind van de eerste dag. En Waben kijkt om zich heen. Oh kijk, een paar omgevallen bomen. Daar kan hij wel een hol onder maken. Hij gaat er naartoe en hij graaft. Hij is handig. Hij is een Indiaan. Hij kan overleven wel in de wildernis. Hij maakt een hol onder die bomen. En dan rolt hij zich helemaal op, zoals de sledehonden ook doen. Die rollen zich helemaal op in de sneeuw. Dan kan hij tenminste een klein beetje warm blijven. En zo gaat hij slapen. In de verte huilt een wolf. Als de volgende ochtend Waben wakker wordt, is het nog niet licht. En hij is helemaal koud en stijf. Oh, wat is die koud. Hij kan haast niet bewegen. Hij gaat staan en hij denkt, ik moet toch door. Ik moet proberen vandaag bij dat dorp te komen. En hij kijkt om zich heen, welke kant moet hij uit? Oh kijk, daar ziet hij in het oosten de ster die er elke morgen staat. Als Waben thuis was, moest hij wel eens naar hem kijken. En dan dacht hij altijd een beetje, dat is eigenlijk mijn ster. Want ik heet ook zo, ster van het oosten. En elke morgen stond die ster, dus die kant moet hij uit, naar het oosten. Hij gaat weer lopen. Maar terwijl hij loopt, begint hij toch een klein beetje ongerust te worden. Want als hij nou bij het dorp komt, hoe zullen ze hem dan ontvangen? Zullen ze hem wel geloven? Zullen ze hem toch niet gaan martelen? Zullen ze hem toch niet doden? En dan vraagt hij weer, o Heere, God van de Jossa-hut, wilt u mij helpen? Wilt u mij ook kracht geven? Hij wordt nu ook wel moe. Hij wordt eigenlijk wel heel erg moe. En hij is er nog steeds niet. En dan is er nog wat. De lucht was zo helder en de zon scheen aan die vriesvlieslucht. Maar nou wordt het een klein beetje grijs. En de zon gaat een beetje verborgen achter. Het lijken wel een beetje wolken. Het zal toch niet gaan sneeuwen? Er zal toch niet weer zo'n sneeuwstorm komen zoals er al zoveel geweest zijn? Dan is die verloren. Dan kan die ook niet meer zien hoe die verder moet lopen, waar die heen moet lopen. Hij loopt weer verder. Hij kan haast niet meer nadenken. Zo moe is die nou. En toch moet die door. Verder nog. Hij loopt nog wel een uur. En dan voelt hij iets nats in zijn gezicht. Toch sneeuw? Ja, toch sneeuw. Het gaat toch sneeuwen. Er komt een sneeuwstorm. Waben. Hij probeert nog een tijdje tegen de wind op te lopen, maar hij is al zo moe en al zo uitgeput en zo zwak, omdat hij ook al zo weinig had gegeten de laatste tijd. En dan ineens, dan stapt hij in een kuil en hij struikelt en hij valt voorover in de sneeuw. Nee, dat mag niet, hij mag niet, hij moet overeind komen, maar het lukt hem helemaal niet goed. En hij is ook zo moe en de sneeuw is zo warm. En de sneeuw is zo zacht. Het lijkt wel op zijn bed thuis. En hij slaakt nog één kreet en dan wordt alles zwart om hem heen. 2 mijl naar het westen zijn 2 indianen bezig om een eland op een slee te sjorren. Het is een dode eland. Ze hebben hem geschoten en hun ogen glanzen van opwinding. Dat is een mooie buit. Wat zal hun opperhoofd gele wolf blij zijn als hij dat ziet? Er zijn al zo weinig elanden. Of ze liggen onder de sneeuw, of ze zijn naar het zuiden getrokken. Ze zijn er haast niet meer. En nou zijn ze deze nog tegengekomen. En ze hebben hem kunnen schieten. Dat is een mooie vangst. En ze sjorren hem op de slee. Ze maken hem stevig vast. Nou passen ze er zelf niet meer naast natuurlijk. Maar dat geeft niet, ze gaan er wel naast lopen. En ze spannen de honden in. Oh, nou is naar de lucht. Wat wordt de lucht grijs? Het zal toch niet gaan sneeuwen? Dat is gevaarlijk. Laten ze maar opschieten. Want straks kunnen ze de weg naar hun dorp niet meer terugvinden. En ze zetten de honden aan. Hoes, hoes, schiet op. De honden, ze strekken het tuig strak en daar gaan ze. En de mannen rennen naast de slee. Het gaat harder sneeuwen. Ze buigen hun hoofden om de sneeuw maar niet in het gezicht te krijgen. Dan moeten ze echt oppassen dat het niet te hard gaat sneeuwen. Want dan, ineens, stopt een van de honden. Hij wijkt af naar rechts. En de andere honden, die gaan mee. Die gaan ook naar rechts. Wat is dat nou? En de ene indiaan pakt zijn zweep al. Kom nou, ze moeten voort. En wat doen die honden toch vreemd? De honden zijn haast nooit ongehoorzaam. Maar kijk eens, die honden, ze lopen naar wat toe. En ze staan aan iets te snuffelen. Een soort donker bergje in de sneeuw. De indianen lopen er naartoe. Oh, het is een jongen. Hij ligt in de sneeuw. En ze voelen eens aan hem. Ijskoud. Helemaal blauw zijn gezicht. Geen wolkjes van adem meer. Hij is al naar de eeuwige jachtvelden, zegt die ene indiaan tegen die andere. Ja, wat zullen we? Nou ja, laten we hem toch maar meenemen. En ze pakken het lichaam van de jongen op en ze gooien het op de slee naast de dode eland. En ze leggen er maar een berenvel overheen. En dan gaan ze weer door. Hoes, zeggen ze tegen de honden, schiet op, kom. Het gaat steeds harder sneeuwen. Als ze aankomen bij het dorp aan de Grauwe Otterrivier, dan loopt het dorp uit. Kinderen en vrouwen. Oh, wat hebben de mannen nu een eland. Dat is mooi nieuws. Dat is lekker vlees. Maar nog wat. Oh, een jongen. Gevonden in de sneeuw. En kijk, dan komt daar ook het opperhoofd aan. Gele wolf. Alle mensen gaan eerbiedig opzij. En gele wolf, hij loopt naar de slee toe. Een van de vrouwen van gele wolf is naar voren gedrongen. Ze staat vlak bij de slee. Ze kijkt. En ze kijkt nog eens. En dan zegt ze, het is de korte dood. Wat, zegt gele wolf? De korte dood? Ja, zegt ze. Pak hem dan maar op, zegt hij. En breng hem naar mijn tent. En ze pakken het lichaam van de jongen op. En ze brengen hem naar de tent van gele wolf. En de vrouw, ze maakt een vuur aan. Een ketel zet ze erop. Kruiden doet ze erin. En ze onderzoekt de jongen en ze kijkt. En dan knikt ze tevreden. Ja, zegt ze. Het was de korte dood. Ik denk dat hij wel weer bij zal komen. Gele wolf is naast het lichaam van de jongen gaan zitten. Hij is heel benieuwd hoe die vreemde jongen nou hier terechtkomt en wie dat is. En die vrouw, ze begint het lichaam van Wabun te wrijven en te wrijven. En na een uurtje, kijk, zijn wimpers beginnen te trillen. Hij slaat zijn ogen op. En de blik van de jongen gaat door de donkere tent en blijft dan rusten op het gezicht van het opperhoofd. Een gegroefd gezicht met een verschrikkelijk groot litteken van zijn linkermondhoek naar zijn linkeroor. Oh, in het dorp van twee manen is de verdwijning van Waben eerst niet opgemerkt. Hij was wel eens weer even weg. Dan ging hij naar zijn vallen kijken of naar zijn strikken. Maar als de dag vordert, dan worden ze toch een beetje ongerust. Waar Pieti en twee manen? Hij komt maar niet terug. Waar is Waben toch? En als het dan al donker gaat worden, worden ze steeds ongeruster. En dan gaat twee manen gaat nog buiten het dorp kijken. Maar ja, het is al donker. Hij kan ook niks meer zien in de sneeuw. En die nacht hebben ze een onrustige nacht. Wat zou er toch gebeurd kunnen zijn? De volgende morgen, dan gaan we meteen zoeken, zegt twee manen. En als het dan licht wordt, dan roept hij een paar krijgers en ze nemen een slee mee en nog twee van de overgebleven sledehonden en ze gaan naar buiten het dorp. En als ze een eindje met de slee gereden hebben, kijk, een spoor in de sneeuw. En het gaat naar het oosten. Toch niet, hij zal toch niet, toch gegaan zijn naar het dorp aan de Grauwe Otterrivier. Erachteraan, zegt twee manen. Ze gaan zo snel ze kunnen. En uiteindelijk komen ze bij de plek waar Waben een hol in de sneeuw gemaakt heeft. Kijk, hier heeft hij geslapen. En hier gaat het spoor weer door. Maar dan gaat het sneeuwen. De lucht wordt grijs. Alle sporen sneeuwen dicht. En ze moeten ook terug. Straks dan raken ze helemaal verdwaald. Dan komen ze nooit meer terug in hun dorp. De mannen gaan terug. Ze zijn heel stil. Ze zijn de wanhoop nabij. En als ze in het dorp komen, zonder Waben, en vertellen wat ze denken, dan barst Wapiti in tranen uit. En ze zegt, dat komt er nou van tegen haar man. Dat komt er nou van. Nooit wilde je luisteren naar de Jossehut. Nu worden we gestraft door de Heere, door de God van de Jossehut. Ik weet het zeker. Wat? Twee manen. Zijn ogen glinsteren. Het lijkt of hij zijn vrouw wil slaan, maar hij laat zijn hand toch weer zakken. En hij gaat bij het vuur zitten. En zijn gezicht is onbewogen. Maar wat Wapiti niet weet, is dat haar woorden hem getroffen hebben als pijlen in zijn hart. Zou dat waar zijn? Zouden ze nu gestraft worden? Zou het toch waar zijn wat de Jossehut vertelde? Die misoogst en die strenge winter, die sneeuw en die honger en nu Waben weg? En dan zegt Wapiti, zal ik bidden tot de God van de Jossehut? Hij is genadig. Hij zond zijn zoon. Misschien wil hij ons vergeven. Twee manen zegt niks. Maar hij zegt ook geen nee. En dan klinkt er voor het eerst in de tent van twee manen een smeekgebed waar Pieti bidt. Waben doet zijn ogen open. Waar is hij nou toch? Wat is er toch gebeurd? Hij kijkt om zich heen. Hij kent deze tent helemaal niet. En dan kijkt hij naar de zijkant. Daar ziet hij zo'n gezicht. Zo'n gegroefd gezicht. Met zo'n enorm litteken. Wie is dat? En nou begint die man ook nog tegen hem te praten. Wie hij is. Maar hij is veel te zwak. Hij kan helemaal geen antwoord geven. Hij kan alleen maar zeggen. Honger. Kijk, nu komt er een vrouw naar hem toe en ze geeft hem wat soep. Dat is goed, dat helpt. En als Waben de soep gegeten heeft, dan zakt hij weer weg in bewusteloosheid. En hij valt in slaap. Hij slaapt de hele nacht. Als hij de volgende morgen wakker wordt, dan voelt hij zich al een stuk beter. Alleen zijn voeten doen nog zozeer, want zijn voeten zijn half bevroren. Maar voor de rest is hij al wat sterker. En kijk, dan komt die vrouw weer. En ze geeft hem weer wat te eten. Maar dan komt ook die man de tent weer binnen. Met dat gezicht. En hij gaat bij hem zitten. En hij zegt, nu moet de jonge wolf maar eens vertellen wie hij is. En hoe hij hier komt. En Waben gaat vertellen. Alles vertelt hij. van de honger, van de sneeuw, van het dorp en ook van zijn tocht. Gele wolf heeft geluisterd. Hij zegt een hele tijd niks. Dan zegt hij: hoe weet ik of de jonge wolf de waarheid spreekt? Hoe heet de jonge wolf eigenlijk? Waben, zegt Waben. Waben Anning, ster van het oosten. Dat komt toen ik geboren werd. Toen was de Jossehut bij ons in huis. En de Jossehut? Kent de twee stam van twee manen de Jossehut? Ja, zegt Waben. En hij vertelt hoe ze de Jossehut kennen, dat hij elk jaar terugkwam. Gele wolf zegt niks meer. Hij staat op en loopt de tent uit. Nu weet Waben nog niks. Zou die nou geholpen worden? Of zou die juist gestraft worden? Pas tegen de avond komt gele wolf weer terug. Er zijn 3 indianen bij hem. 3 krijgers. Waben schrikt ervan. Waar is dat voor? Dan zegt gele wolf: morgen, als het grote licht weer aan de hemel staat, dan gaat de jonge wolf naar huis. En deze 3 krijgers gaan met hem mee. En er gaan ook sleeën mee. Met mais en met vlees. Betekent dat dat ze geholpen gaan worden? Krijgen ze toch eten? En dan zegt Waben: is dat vanwege de Jossehut? En dan zegt gele wolf: zie je dit litteken? Zie je dat litteken? Eens was ik in het bos en toen werd ik onverhoeds overvallen door een grote beer. De adem van de dood ging over mij heen. Ik was bijna gestorven. Maar toen was daar de Jossehut met zijn vuurroer. En hij heeft de beer gedood. Hij heeft mijn leven gered. Maar hij wilde er niks voor hebben. Ik wilde hem wat geven, maar dat wilde hij niet. De Jossehut, hij heeft ook gezegd dat wij onze vijanden moeten liefhebben. Gelooft gele wolf ook in de god van de Jossehut? Vraagt Waben dan. De indiaan zegt eerst niks en dan zegt hij opnieuw: een indiaan zal nooit vergeten als iemand iets voor hem heeft gedaan. En de Jossehut heeft mijn leven gered. En hij heeft ook gezegd dat we onze vijanden moeten liefhebben. Dit wat ik nu doe is mijn dank aan de Jossehut. Het is de volgende dag. Kijk eens, er staan een paar sleeën klaar. Op de een staan zakken mais. Dit volk aan de grauwe Otterrivier had wel een goede oogst gehad. Ze hadden veldjes met mais vlak bij de rivier. Er was heel veel gegroeid. Ze hebben mais genoeg. Ze kunnen best een paar zakken missen. En op de andere slee liggen allemaal gedroogde stukken vlees. En op die slee zelfs een stuk van die eland die ze geschoten hebben. Waben weet niet wat hij ziet. Wat is hij blij. Hij wordt opgetild, want zijn voeten doen nog steeds zo'n pijn. Hij mag in de voorste slee zitten. En die krijgers die gaan mee, die zitten achter hem. En daar gaan ze. Hij heeft het opperhoofd gele wolf wel 10 keer bedankt. Maar die zei: nee, hij wilde niets meer horen. Het was zo goed. En daar gaan ze. Door de sneeuw. In de richting van het dorp. In vliegende vaart. Maar het gaat Waben eigenlijk nog niet hard genoeg. Wat zullen ze zeggen? Wat zal zijn vader zeggen? Hoe zal zijn moeder wel niet kijken? Eindelijk zien ze in de verte het bos waar het dorp van twee manen is. Nu blijven de andere krijgers even achter. Waben moet als eerste naar het dorp. Kijk, daar gaat hij. Met zijn slee. Hij zet de honden extra aan. En hij laat een jachtroep horen. Hij is zo blij. Zijn ogen tintelen. Ze lijken wel weer op die sterren die 's nachts aan de hemel staan. En als de slee het dorp binnenrijdt, Wat is de vreugde groot. Kijk eens, alle vrouwen en kinderen komen eraan. En ook de krijgers. En kijk eens, daar is wel Piti. Haar zoon is terug. Ze valt hem huilend om de hals. En twee manen tilt hem zelf op en brengt hem naar de tent. En als dan ook nog die drie krijgers komen met hun sleeën, dan is de vreugde compleet. Ze hebben weer eten. Ze zijn gered. Die avond maken ze een vuur. En het vlees van die eland wordt gebraden. Allemaal krijgen ze een stukje vlees. En als de andere dag de drie krijgers teruggaan naar het dorp aan de Grauwe Otterrivier, dan geeft twee manen ze berenhuiden mee. En een prachtig geweven deken met allemaal mooie patronen. En hij zegt tegen ze, misschien als de sneeuw weg is, kom ik wel met jullie opperhoofd de vredespijp roken. En daar gaan de mannen. En Waben, hij is weer thuis. Wat is hij blij? Wat zijn ook zijn ouders blij? Wat zijn ze in het dorp blij? Zijn naam is op de lippen van alle Indianen. Maar dan zegt Waben, nee, niet ik, maar dat er nou hulp is gekomen. Dat komt eigenlijk door de Jossehut. Eigenlijk ook niet door de Jossehut. Eigenlijk door de God van de Jossehut. Twee manen zegt niks. Maar als Waben bij het vuur zit en hij vertelt aan zijn zusjes zomaar in de tent een Bijbelverhaal wat hij had gehoord van de Jossehut, dan durft twee manen het toch niet te verbieden. Hij zegt niks. En twee dagen later komt Wapiti bij Waben. Ze is heel blij. Ze zegt wat vader heeft gezegd. Als de Jossehut nu weer komt, dan mag hij ook vertellen van de God in de hemel en van zijn zoon die gekomen is om het verlorene te zoeken. Waben kan haast niet wachten. Als nou de sneeuw straks gesmolten is en de Jossehut komt, wat heeft hij hem dan veel te vertellen? En wat heeft hij hem ook veel te vragen? En als de sneeuw gaat smelten en de velden worden groen, dan gaat Waben heel vaak naar de rand van het bos. En dan kijkt hij of hij hem al ziet komen. En dat is ook het eerste wat de Jossehut ziet als hij aankomt. Als de lente aanbreekt, een grote jongen, leunend op een stok, die met zijn hand boven zijn ogen kijkt. Ja, in de stam van Waben is het echt waar geworden. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En zij die gezeten zijn in het land van de schaduw des doods, over de zulke zal een licht schijnen. We gaan ook zingen van Psalm 150, het eerste vers, en dan wordt er ook gecollecteerd. En daarna hoopt de dominee inmiddels af te sluiten.
Thank you. Aan het einde van deze middag gekomen, mogen wij allen hartelijk dank zeggen voor uw aanwezigheid. En mogen we ook alle die daar een taak mochten vervullen hartelijk danken. Zo straks hopen de kinderen nog de boeken te krijgen van de diakenen. Dat zal jullie wel verteld worden hoe dat allemaal verder gaat. En we mogen ook dank zeggen de koster en alle aanwezige vaders, moeders, opa's en oma's. We mogen ook de kinderen hartelijk danken. En voor jullie, ja, jullie hebben het goed uit je hoofd geleerd. Best wel spannend om hier zo te staan. Hè, onder zoveel mensen ogen het op te zeggen. Maar mocht allemaal goed gaan, we danken ook Eduard op het orgel. Dank ook mijn zus voor het vertellen van het verhaal. We danken ook de collectanten. Gaf een klein beetje op de catechisanten, bij de catechisanten gaf het bij de meisjes een klein beetje vrevel. Omdat ik, want verleden jaar schenen twee jongens te hebben gedaan en nu had ik dan weer twee jongens aangewezen. Ja, dat wist ik natuurlijk niet. Maar jullie hebben dus in de voetsporen van jullie vaders gegaan en hebben gecollecteerd. Maar zulke goede collectanten zijn jullie niet, want ik heb mijn geld nog. Dus dat moet straks nog eventjes worden goed gemaakt. We zullen boven alles de Heere de dank brengen voor de middag die wij ook uit zijn hand mochten ontvangen. Heer in de hemel, aan het einde van deze middag gekomen mochten wij hier samen zijn. Mocht er gedeclameerd worden, mocht er opgezegd worden. Teksten uit de Bijbel en ook andere gedeelten waarin uw komst voorzegd werd en waarin over uw komst gesproken is. En dan mocht het verhaal verteld worden waar we mochten horen van uw machtige werken om ook onbekende volkeren, heidenen te bereiken met het woord uw kracht. En Heer, hoe wonderlijk is dan uw werk? Wat is uw werking hoog geducht? En Heer, wat staat u zelf ervoor in? Dat uw woord verbreid wordt over het rond van deze aarde. En Heer, dat er niemand zal achterblijven die zalig moet worden, die de verschijning van de Heer Jezus zal liefkrijgen. En wil dat nou ook werken? Het ware zaligmakend geloof in onze harten. Heer, heb dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Dat alles ook in goede orde mocht verlopen. En brengt u ons nog weer veilig thuis en geeft ons nog ook goede dagen. Ook de kinderen als ze ook vakantie mogen hebben. En ook als ze zo mogen toeleven naar Oudjaarsdag en Nieuwjaarsdag. Heere, wilt u ons sparen en bewaren ook voor het kwaad. En ons dan ook weer in uw huis samenbrengen. Uit genade om Jezus wil. Amen. Dan geef ik nu het woord aan de diaken van de Poel en diaken Smelt voor de uitdeling van de boeken.